Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Bam, daar zijn we weer met een nieuwe episode. En ditmaal, nou, het initiatief kwam eigenlijk van Joris Luijendijk, want hij gaf mij in een van de episodes een beetje op mijn donder dat ik me afzijdig hield over de politiek. En ik voelde me wel heel streng aan toegesproken en toen dacht ik, nou ja, dat wil ik wel doen. En dan heb ik even na zitten denken, wie dan? Dus ik ben op een... En iemand anders, Halle Goreshi, heeft mij ook aangesproken dat er te weinig vrouwen waren. Dus ik dacht, oké, ik moet iets met politiek doen. En meer vrouwen in de uitzending. En wie beter dan Esther Mirjam Cent. Welkom.
Dankjewel.
Esther is hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit. Maar tegelijkertijd is ze ook politica. Op dit moment voorzitter van de PvdA. Tijdens 2011 tot en met 2021 lid van de Eerste Kamer. En ze is ook even fractievoorzitter geweest van de PvdA. Dus zowel hoogleraar als politica. Esther, jouw heilig huisje is politiek. Nou, dat hebben we één pijler al te pakken. Moet zich baseren op economische modellen. Nou, we hebben ook de tweede pijler te pakken. Dat is een mooi heilig huisje. En hier ga je dus tegenaan trappen. Hier ben je helemaal niet mee eens. Leg uit.
Ik vind het een misvatting dat het doel van beleid economische groei moet zijn. En ik vind het een misvatting dat economische modellen zekerheid bieden. Er is veel schijnzekerheid, veel veronderstellingen. In economische modellen. En ik vind dat door gericht met economische modellen te werken, het blikveld beperkt wordt. Beperkt tot economische groei als doel. En beperkt tot modellen als instrumenten om dat doel dichterbij te brengen.
Ja, ik zit even te denken. Ik wilde hier eigenlijk mee wachten, maar ik zat ook even, ik kreeg je heilig huisje gisteren en ik zat er ook even over te kauwen tot vandaag. En dat is het minimale voorbereidingswerk wat ik dan doe. En ik dacht ook wel, tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is waar en ik ben het ook met je eens. Ik heb een college van je gehad, dus ik wist ook wel hoe je erin zat. En een denkgereedschap die daarbij helpt, in ieder geval om het gesprek te voeren, is er een waarvan ik denk van, oké, iets heeft een ontstaansrecht. Het waarom het is ontstaan. Hè? Als we het over de zorg nemen, is het zorgen voor mensen. Als we het over politie nemen, is het beschermen van burgers. De Belastingdienst, herverdeling van welvaart. Een ontstaansrecht. Dus we zullen dus ook over een aantal dingen spreken. Je hebt het over beleid, maar beleid gaat altijd ergens over. Dus er is een waarom, er is een ontstaansrecht. Tegelijkertijd is er ook een secundaire, en ik noem hem ook heel bewust secundair, een voortbestaansrecht. Dus hoe krijgen we het rond? Hoe halen we onze KPI's? Hoe voldoen we aan het budget wat we gekregen hebben? En bijna iedereen die hier gast is geweest, dat gesprek strandde vervolgens niet bij het ontstaansrecht, maar bij het voortbestaansrecht. Dus als ik ook kijk naar cultuurverandertrajecten, allerlei trajecten, allerlei initiatieven die lopen. Die zeggen, ja, uiteindelijk moeten we wel en de politiek en Den Haag verantwoorden wat we met dat geld doen. Dus ik snap het wel wat je zegt. Tegelijkertijd denk ik, ja, hoe zit dat dan met het verantwoorden?
De verantwoording moet erin liggen dat de juiste doelen worden gesteld. En wat mij betreft is dat brede welvaart. Dat is het welbevinden van mensen hier en in de rest van de wereld, nu en in de toekomst. Economische groei is daar een middel voor. Economische groei is niet het doel. Want we weten dat economische groei ook slecht kan zijn voor ons welbevinden. Als het vervuilt, als het de ongelijkheid vergroot. Dus ik denk dat de discussie is ontspoord door doel en middel met elkaar te verwarren. En ik denk dat het blikveld wordt beperkt door alleen maar economische instrumenten of economische modellen als instrumenten in te zetten. Het is belangrijk om te tellen, maar het is net zo belangrijk om te vertellen. En we zien dat economische voorspellingen met zeer, veel onzekerheid gepaard gaan. Zelfs Koen Teulings van het Centraal Planbureau heeft ooit gezegd: economen zijn slecht in voorspellen. En gegeven die onzekerheid is het veel belangrijker, en dat is dan ook meteen het tweede deel van jouw vraag, om te experimenteren in beleid. Want we weten het gewoon vaak niet. In de Eerste Kamer heb ik zo vaak wetgeving behandeld waar we er maar op moesten vertrouwen dat de veronderstellingen er klopten, dat we er maar op moesten vertrouwen dat de verwachte resultaten klopten. En uiteindelijk bleek het toch anders uit te werken. Neem het studievoorschot als voorbeeld. Daar was de veronderstelling: er moet meer geld naar het hoger onderwijs. Het is toch zonde om de inkomens van studenten te stutten. Dat geld zou beter naar goed onderwijs kunnen gaan. Die studenten gaan straks veel verdienen. Die kunnen best lenen om later die leningen terug te betalen. Want dat geld hebben ze wel. Maar dat is een heel eenzijdig blik op studiefinanciering. Want wat je daarmee doet, daarmee stuur je studenten met een boodschap in de wereld dat het gaat om hun eigen belang en dat ze investeren in zichzelf en dat hun investering zich moet terugverdienen. En daarbij ga je ervan uit dat studenten een rationele calculatie maken met zoveel ga ik lenen, zoveel ga ik verdienen, ga ik het dan en dan terugbetalen. Nou, dat is economisch verstandig om het te doen. Dus wat je ziet is dat beleid wordt geïnformeerd door modellen met ingewikkelde veronderstellingen, met voorspellingen die hoogst onzeker zijn, omdat het ook nog eens een keer zeer afhankelijk is van allerlei omgevingsfactoren. En de oplossing daarvoor is niet om te zeggen, nou, hoepel maar op met je modellen. De oplossing daarvoor is om bredere perspectieven mee te nemen. Dus niet alleen van het Centraal Planbureau, maar ook van het Planbureau voor de Leefomgeving, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En vooral ook om veel meer te experimenteren, omdat we weten dat de homo economicus achterhaald is, maar wel heel erg verleidelijk. De homo economicus is cool en calculerend en reageert voorspelbaar. Dat is verleidelijk, omdat dat leidt tot scherpe uitspraken. Het is misleidend, omdat we begrensd rationeel zijn. Maar op heel veel verschillende manieren. En we weten vaak niet hoe mensen reageren, op welke manieren ze begrensd rationeel zijn. En juist daarom is het belangrijk om te experimenteren in beleid en uit die experimenten lessen te trekken voor de grotere uitdagingen die we aan moeten gaan.
Ja, dus ik hoor je eigenlijk drie dingen zeggen. Niet alles dat telt kan geteld worden. Tegelijkertijd zeg je ook, ja, we moeten los van de schijnzekerheden die we nu met modellen hebben, want die voorspellingen die kloppen niet altijd, dan vaker niet dan wel. Je doet daarmee denk ik ook een beroep op storytelling. Dus vertel het brede verhaal van waar het heen moet. En ja, daarbij hebben we die schijnzekerheid niet. Maar we gaan spelenderwijs experimenteren en leren. Voor mij bekende verhalen, want het zijn vergelijkbare verhalen die ik in organisaties vertel. En ik denk, ja, en niks nut als ik mag dat ook zo op de podcast vertellen. Maar jij bent wel partijvoorzitter van de partij die mede die studiefinanciering afschaffing heeft doorgevoerd. Je bent al vice-decaan geweest van het onderwijs op het moment waar het onderwijs enorm een focus kreeg op het productiedenken. En de meeste, met de meeste gasten loop ik hier ook aan tafel vast bij de politiek. Maar in dit geval denk ik, ja, ik heb toch een vertegenwoordiger van de politiek aan tafel. Dus waarom is het ons nog niet gelukt om dit te doen?
Eventjes in alle scherpte terug. Het is niet zo dat onder mijn vice-decanaat op de faculteit productieverantwoording leidend is geweest. Ik heb als vice-decaan de faculteit door de coronacrisis geloodst. Dat was een grote uitdaging. Waar verschillende perspectieven vanuit de studenten en de docenten meegenomen moesten worden. En waarin ik altijd gebalanceerd heb geprobeerd te opereren. Uiteraard kan dat altijd voor verbetering vatbaar zijn. Maar het beeld dat ik van de faculteit en productie operatie heb gemaakt, werp ik ver van mij.
Nou, het is ook niet een aanval op jou, maar in de periode 2016 tot en met 2021, in de periode 2016 in ieder geval, heeft op de meeste universiteiten heeft het productiedenken toch wel de overtoon gevoerd. En ik weet niet exact welk beleid jij gevoerd hebt, hoor, dus ook niet exact op jou. Maar het productiedenken van 2000 tot 2020 is wel zeker aanwezig geweest op de universiteiten. Daar hoor je meerdere Proventi-studenten op meerdere outlets ook over, ja, bijna hulpvraag is het niet. Het is een hulpschreeuw. Dat het productiedenken bij studenten en promovendi-studenten wel hoog is.
Maar dat is een perversiteit in het systeem, ja, waar universiteiten, ja, in gevangen zitten. De perversiteit is dat universiteiten gefinancierd worden op basis van aantallen studenten. De perversiteit is dat voor de aanvraag van subsidiemiddelen er een bepaald aantal promovendi, een bepaald aantal artikelen moet worden afgeleverd.
Yes.
En daar heb ik grote vraagtekens bij. Ik heb lang in de Verenigde Staten gewerkt. Ik ben daar gepromoveerd. Ik heb daar 10 jaar lesgegeven aan de universiteit. Dat was een hele andere context. Dat ging helemaal niet over het tellen van je publicaties. Daar lazen de collega's mijn publicaties en dachten ze, nou, dat is interessant genoeg om die dame een vast contract te geven. Of dat is interessant genoeg voor promotie. Daar waren er wel studentenevaluaties, maar werden die niet met een rigiditeit bekeken, zoals in het Nederlandse gebruikelijk is. Ik denk het grote verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland is dat in ieder geval de universiteit waar ik daar zat, of de universiteiten, Stanford en Notre Dame, die waren heel erg ruim financieel bemiddeld. En daar hoefden geen moeilijke keuzes gemaakt te worden. In het Nederlandse systeem,
juist,
zijn er echt schrale budgetten beschikbaar. En wordt er krampachtig houvast gezocht in allerlei indicatoren die zeer dubieus zijn, om die budgetten te verdelen.
Kun je die noemen, die dubieuze indicatoren?
Indicatoren, je H-index, het aantal, we hadden dan op de faculteit zo'n score, ik weet het niet eens meer, ik heb het verdrongen.
Maar je bedoelt publicaties in bepaalde tijdschriften?
Ja, het was een heel ingewikkeld systeem voor bedacht. Nou, inderdaad, publicatiescores, onderwijsscores. De rode draad is beperkte financiële budgetten. De rode draad is een beeld van de professional die gewantrouwd moet worden. De rode draad is steeds meer regels en toezicht. Met een accreditatiecircus daaromheen. En eigenlijk is dat iets wat je op vele terreinen in Nederland terug ziet komen. Het was, ja, de reflex bij de bankencrisis.
Ja.
Nou, dan moet er maar meer regelgeving en toezicht. Het is een reflex in de zorg. Met minutenregistraties en overdrachtsrapportages en behandelingsprotocollen. Het is een reflex in het basisonderwijs met Alle rapporten die de docenten moeten afleveren. De schooldirecteur die geloof ik aan acht instanties verantwoording moet afleggen. Ja. Leerlingen die gereduceerd worden tot een CITO-score. In de zorg een cliënt wordt gereduceerd tot een indicatiestelling. Dat eventjes als eerste reactie op wat jij mij voor de voeten wierp. Namelijk mijn rol als vice-decaan. En die rol is bescheiden, omdat die rol binnen een context is waar je uiteraard kunt proberen aandacht te vragen voor de perversiteiten, voor... Ja. Hebben zorg voor de professional, et cetera, maar waar je maar heel erg beperkt bewegingsruimte hebt.
Ja, dat brengt me wel bij je, ik ben het helemaal met je eens hoor, ik brengt me wel bij je andere rol, waarin je natuurlijk wel invloed hebt op dat systeem.
Nee. Ja, dus het tweede ging over de studiefinanciering en de Partij van de Arbeid die dat herziening van het stelsel heeft gesteund. Dat was geïnspireerd door de gedachte, en het is ook altijd belangrijk, laat ik daar even eerst mee beginnen. Het is altijd belangrijk om te beseffen in welke context bepaalde keuzes worden gemaakt. En de context waarin op dat moment werd geopereerd, was een context van grote zorgen over de toekomst van de overheidsfinanciën. Zorgen die nu verre van ons lijken te zijn. Die nu niet meer aan de orde lijken te zijn.
Hoe komt dat dan?
Dat komt denk ik ook te maken met grote onzekerheden in de voorspellingen die worden gedaan. En het heeft ook wel te maken met een veranderend perspectief vanuit Europa. Na de invoering van de euro en ook na de bankencrisis was er veel zorg voor het vertrouwen in de euro. En daardoor was er veel rigiditeit in het naleven van de Europese begrotingsregels. De 3% begrotingstekort en 60% staatsschuld. Inmiddels begint het denken daarover te veranderen. Is het vertrouwen in de euro sterk genoeg om wat meer deukjes op te kunnen vangen. Dus nogmaals, de context waarin het studiefinancieringsstelsel werd herzien, is een context waarin er bezuinigd moest worden, waarin er grote zorgen waren over de toekomst van de staatskas. En waarin er ook heel lang te weinig was geïnvesteerd in het hoger onderwijs. En daar wil ik zo dadelijk ook nog even iets over zeggen. Dat moet ik even voor mezelf onthouden.
Zal ik het opschrijven?
Okay, graag. Dus er was lange tijd veel te weinig geïnvesteerd in het hoger onderwijs. En de vraag was, ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja. Die extra investeringen in het hoger onderwijs. En toen is er gedacht over de grote stroom financiële middelen die naar studenten gaat in de vorm van de basisbeurs. En dat die toch ook wel vaak gaat naar studenten die later veel gaan verdienen en het eigenlijk prima zelf zouden kunnen dragen. Dus als je daar een economisch model op loslaat. En precies, en je, dat is wat gedaan werd, is de gedachte, de studenten kunnen prima nu geld lenen en in de toekomst terugbetalen. Dat is economisch verantwoord, dat is ook rechtvaardig. Want je wil eigenlijk niet dat inkomensondersteuning gaat naar mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Je wilt geld ook doelmatig en doeltreffend uitgeven.
En hoe heeft dat uitgepakt, denk je, achteraf?
Nou ja, dat heeft... het is wel interessant dat de beeldvorming over hoe het heeft uitgepakt anders is dan wat je uit een aantal onderzoeken krijgt. Centraal Planbureau heeft wat onderzoeken gedaan waaruit niet heel erg sterk naar voren kwam dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs werd beperkt door de invoering van de studiefinanciering.
Maar even voor de scherpte die we beide denk ik wel erin willen houden, is je gaf aan het begin aan dat Centraal Planbureau ook, en wij stelden ook samen vast, ja, dat niet alles wat te tellen is, telt.
Precies, dus dat was het vervolg van mijn antwoord. Het vervolg is dat wij ook zien dat er veel emotionele stress is onder studenten. Dat hangt wellicht niet alleen samen met het studievoorschot. Dat hangt ook samen met de onzekerheid op de arbeidsmarkt, grote aantal flexcontracten, ZZP'ers. Dat hangt samen met onzekerheid over de woningsituatie, veel te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Dat hangt ook samen met de invloed van social media. Iedereen heeft een hartstikke leuk leven en dat voor mij is kut. Dat alles kwam bij elkaar na de invoering. Dus de invoering werd geïnspireerd door de gedachte er moet bezuinigd worden, er moet geld naar hoger onderwijs, inkomensondersteuning voor studenten. Dat kan misschien beter geregeld worden door ze achteraf zelf te laten betalen voor de middelen die zijn ingezet voor hun studie. Als je vervolgens kijkt naar de effecten, en daarom pleit ik ook voor experimenteren in beleid, is dat dat diffuus was. Zoals ik net heb geschetst, zorgen over stress onder studenten, leenangst.
Maar ook gewoon simpel en voor de hand liggend, degenen die het geld hebben, zullen zich hier minder druk om maken van wie de ouders het geld hebben dan degenen die het niet hebben.
Ja.
En dat was toch niet het beeld wat de meeste mensen hadden bij Partij van de Arbeid. He, de dachten van, nou ja, er wordt wel voor ons opgekomen als wij die middelen niet hebben.
Met de herziening van het studievoorschot is geregeld, is meer aanvullende financiering beschikbaar voor mensen met een kleine portemonnee. Dus de aanvullende beurs, die werd vergroot. En dat is zeker een sociaal-democratische aanpassing van het stelsel. Hoe dan ook, uiteindelijk heeft het anders uitgewerkt dan verwacht.
Want op zich was er best wat roering onder de studenten en mensen die het hier niet mee eens waren. Dus die hadden de verwachting dat het zo zou uitpakken.
Ik denk niet. Weet ik niet hoor, of dat al zo van tevoren bekend was hoe het de verschillende groepen zou beïnvloeden. En uiteindelijk kwam het besef van eigenlijk zou je willen dat er wel een bijdrage wordt gevraagd van studenten aan hun studie, maar eigenlijk zou je die bijdrage pas achteraf moeten vragen en niet vooraf in de vorm van een lening, maar achteraf in de vorm van hogere belastingen als je een hoger salaris verdient als gevolg van de studie die je hebt genoten. Dus er is het denken over de logica is beïnvloed door meer zicht op de effecten van de beleidswijziging.
Ja, dat zeg ik gewoon meer als een leek. Hè? Dus wat ik nu zeg, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar ik weet nog toen dit werd doorgevoerd. En ik was net klaar met studeren. En ik had echt het geluk, oprecht het geluk, om in Nederland te mogen studeren. Ik had oprecht het geluk om aan de Radboud Universiteit te mogen studeren. Want ik deed een dubbelstudie. En op een gegeven moment verviel het recht om je tweede studie af te maken volgens regulier tarief, zal ik maar zeggen. En dan moest je private tarieven gaan betalen. Waarbij de Radboud Universiteit als instelling zei, dat gaan wij niet doen. Als wij mensen beloofd hebben, je mag een dubbelstudie doen, dan mag je die ook afmaken. Volgens het beperkte bedrag wat je dan betaalt. Dus die dankbaarheid en voor onze instellingen en de universiteit ook in Nijmegen, die is er zeker. Maar ik weet ook nog wel, toen ik net klaar was hiermee, dat ik dacht van nou, studeren betaald maken en aanzienlijke bedragen daarvoor vragen, ja, wel met een lening met een lage rente, dat zorgt ervoor dat je gebukt gaat je hele leven lang. Vooral als je ouders dat niet kunnen betalen. Je hebt het over het Amerikaans systeem, die hebben dat al enige tijd. En de onderzoeken daarover zijn ook al enige tijd bekend. Dus het was bij mij dat ik dacht van jongen, wat zijn we nou aan het invoeren? Maar niet om de hele tijd bij dit onderwerp stil te
blijven. Even één ding, de vergelijking met Amerika gaat mank. Mijn studenten aan de University of Notre Dame betaalden €30.000 per jaar voor hun studie. Ja. En dat is verre van het bedrag dat in Nederland betaald moet worden.
Wat is het in Nederland dan?
Dat is collegegeld plus je kosten voor levensonderhoud. Daar kom je niet in de buurt van.
Kun je een schatting doen? Dan weten we waar we het over hebben.
Dan weet jij beter dan ik.
Nou ja, daarom zeg ik het ook. Ik weet wel dat de studieschulden waar studenten mee rondlopen, dat die niet mank zijn, dat die niet te zuinig zijn. En ik begrijp het, ja, in Amerika is het duurder, dat klopt. Maar ik weet wel dat studenten die het niet kunnen betalen en dat allemaal geleend hebben, daarna een woningmarkt opkwamen waar ze ook niks konden kopen. En dat dat allemaal wel effect had op elkaar. En dat die gevolgen ook niet onvoorspelbaar waren. Dat als we het hebben over storytelling en het verhaal in gedachten houden, is het verhaal wat mij betreft dat mensen die het niet konden betalen moesten gaan lenen. En studenten die het wel konden betalen, daarvan zeiden de ouders, leen maar, want dat is een goedkope rente, ik betaal het wel voor je af. En daar de ongelijkheid daarmee groeide in Nederland.
Nee, dat is echt, het is een misvatting. En het zijn platte beelden die zijn gaan domineren. Er is meer aanvullende beurs beschikbaar gekomen voor mensen met een dunne portemonnee. Monet. Er kon geleend worden tegen hele lage tarieven. En de
dat kosten, is zeker waar.
Het zelfs zo dat sommige mensen zich zorgen maakten dat er te veel zou worden geleend, omdat het veel te aantrekkelijk was. Dat het zelfs aantrekkelijk was om te lenen en vervolgens te investeren, dat je dan winst zou kunnen maken op de lening die je hebt afgesloten.
Dat deden de ouders van studenten die heel veel geld hadden. Dus daar speelt denk ik ook wel, je zei emotionele stress, daar speelt misschien ook wel de emotionele balans of onbalans rondom geld. Want de ouders van studenten die geld hadden, die zeiden van leen maar wat je wilt, je krijgt het van ons terug. En wij gaan, ja weet je, dat geld wat we nu hebben, daar verbouwen we de keuken mee. Leen jij dat geld maar en het komt later wel goed. Terwijl de studenten die het geld niet hadden, die bleven wel met die lening over.
En die hadden aanvullende beurs. En die was groter dan in het systeem voor het studievoorschot. En dat is wat vaak buiten beschouwing blijft.
Ja, ook bij mij. En
belangrijk om te benadrukken.
Ja, goed dat je het zegt. Want ook bij mij was dat, ook in de verhalen die ik gevoerd heb. Ik ken dat beleid niet binnenstebuiten. Maar goed dat je die aanvulling maakt. Maar in ieder geval, als we het hebben over storytelling en betekenisgeving, in het verhaal wat ik heb meegekregen en in de betekenisgeving die ik om mij heen zie, is dat niet het dominante verhaal.
En overigens, als we het over studenten hebben, vind ik schrijnend dat in Nederland mbo niet meer gewaardeerd wordt. Als we het hebben over storytelling, dan is verheffing helemaal niet zo dat iedereen op de universiteit moet belanden. Dan is verheffing voor mij dat alle talenten gewaardeerd worden en je helemaal niet minder bent als je op het mbo belandt. En allerlei voordelen die voor studenten golden in het hoger onderwijs, hè, zoals een OV-kaart, et cetera, waren veel minder of zelfs niet beschikbaar voor mbo-studenten. Dat vind ik nog eens schrijnend. En die zijn niet zo mondig als de hoger opgeleide studenten. En ik vind dat de volgende stap die we moeten zetten.
Ik was even aan het zoeken waar ik dit moest plaatsen, maar dan zeg je van, oké, dat is dan de... Je wilde trouwens nog zeggen, ik heb alleen maar genoteerd, Esther wilde nog iets zeggen, ik moet haar daar aan herinneren, maar ik weet niet meer wat het was.
Oh ja, ik weet het weer. Want dit is namelijk een interessante illustratie van de dominantie van economische modellen.
Ja.
Ik vertelde eerder dat er weinig in Nederland is geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Mm-hmm. We hadden het ook over de vergelijking tussen de VS en Nederland. Dat in de VS het allemaal heel erg ruim in de financiële middelen zit. In Nederland veel minder. En dat je daardoor ook allerlei mechanismen krijgt om dat te controleren. En weet je waarom dat nou is dat er zo weinig in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd in Nederland of werd? Dat is omdat in de modellen van het Centraal Planbureau een investering in onderwijs en onderzoek heel weinig oplevert. Met als gevolg dat politieke partijen, als ze hun verkiezingsprogramma's opstellen en hun verkiezingsprogramma's laten doorrekenen, weinig geld in onderwijs en onderzoek stoppen, want dat levert niet de indicatoren op waar mensen vervolgens hun programma's op beoordelen, economische groei, werkgelegenheid, inflatie, et cetera. En er is zelfs een club geweest onder leiding van Luc Soeten. Die heeft gekeken naar zou nou een betere behandeling van investeringen in onderwijs en onderzoek zijn in, het, in de modellen van het Centraal Planbureau, om op die manier meer recht te doen aan de realiteit en ook eruit te halen dat niemand erin wil investeren. Dus zie je ook dat, we kunnen wel zeggen, het is niet voor de bühne dat er kritiek is op modellen. Het heeft ook gewoon echt effect op de realiteit.
Absoluut.
De keuzes die worden gemaakt. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Of eigenlijk een niet zo mooi voorbeeld.
Nou, het is een mooi voorbeeld van de idiote rationaliteit die daaraan aan vasthangt. En ik heb bij deze voorbeelden, daarom begon ik er ook mee. Ik bereid dit oprecht niet voor, maar ik dacht, ja, het gaat constant om het voortbestaan. En het voortbestaan is, hoe krijg ik mijn KPI's rond? Hoe word ik beoordeeld? Hoe wordt mijn verkiezingsprogramma beoordeeld? Hoe krijg ik uiteindelijk budgetten binnen? Dus dit is wel ergens waar de instrumentele rationaliteit, dus dat we meer kijken naar hoe worden we uiteindelijk volgens dat bepaalde methodiek beoordeeld. En het geldt voor het verkiezingsprogramma wat het Centraal Planbureau doorberekent. Het geldt voor jou en voor mij KPI die we binnenkrijgen waar we aan het eind van het jaar op beoordeeld worden. Maar het geldt ook waar we studenten op beoordelen. Dus dit zit voor mij, wat mij betreft, allemaal in dat instrumentele rationaliteit waarmee we onze eigen voortbestaan constant moeten herbevestigen. En dat dient niet altijd de onderliggende waarde die iets heeft. Dus dat verkiezingsprogramma moet eigenlijk helder en inzichtelijk maken, om het daarbij te blijven. Het moet helder en inzichtelijk te maken wat we in Nederland te doen hebben. En uiteindelijk, het enige wat het dient is hoe het beoordeeld wordt door de instrumenten die het beoordelen.
En daarom moet je aandacht hebben voor die instrumenten. En lange tijd was er een dominantie van het Centraal Planbureau. Ook bij de presentatie van de miljoenennota rond Prinsjesdag. En wat ik in de Eerste Kamer heb gedaan, is een motie aanvaard gekregen dat bij de presentatie van de miljoenennota er niet alleen een analyse van het Centraal Planbureau komt, maar ook van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zodat je niet alleen kijkt naar de economische effecten, maar ook aandacht hebt voor de sociale en culturele en ecologische dimensies. Tegenwoordig gebeurt dat ook bij verkiezingsprogramma's. Daar is ook een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En daarbij is het wel interessant om na te denken, hoe presenteer je dan zo'n analyse?
Ja.
En wat het Sociaal en Cultureel Planbureau deed, was werken met kleurtjes.
Ja.
Rood, groen of oranje op duurzaamheid, op sociale cohesie, op verzin maar wat indicatoren. En dan zie je toch dat in onze behoefte aan zekerheid het aflegt tegen cijfermatige beoordelingen. En dat het verstandig en belangrijk is, nou weer om dat het vertellen meer ruimte te bieden, om onzekerheid meer ruimte te bieden. En die beweging vindt al wel plaats. En ook daar, in alle eerlijkheid, is er ook wel een spanning tussen wat er door de verschillende bureaus wordt aangeleverd en waar de politiek om vraagt.
Ja.
Want het Centraal Planbureau, ik ben daar misschien nu een beetje kritisch over geweest, maar is altijd heel genuanceerd.
Ja.
Ook, zoals ik al eerder zei, Koen Teulings gaf zelf aan, we kunnen niet goed voorspellen. Het Centraal Planbureau biedt ook zelf scenario-studies, is ook transparant over veronderstellingen, et cetera. Maar je ziet toch dat in de politiek, waar politici elkaar niet vertrouwen, er een behoefte is om met cijfers elkaar om de oren te slaan, om te handelen in zekerheden die eigenlijk schijnzekerheden blijken te zijn. En dat, de mooie uitspraak van president Truman is, please give me a one-handed economist, because all my economic advisors say on the one hand and on the other hand, daar heb je als politicus niet zoveel aan. Als politicus moet je uiteindelijk toch een keuze maken op basis van wat je helpt om die keuze te maken. Maar ik denk wel dat er langzamerhand een verschuiving is richting meer besef voor de complexiteit, meer besef voor de nuance, meer besef over de onzekerheid. En dat wens ik ons allemaal toe, dat we daar niet van schrikken. En dat we ook, zoals ik al eerder zei, die basis dan wat meer proberen te verstevigen door te experimenteren in beleid. Om zo goed zicht te krijgen op hoe werkt dat dan precies uit. Zo'n studiefinanciering als voorbeeld zou je eerst in klein verband mee kunnen experimenteren en kijken hoe het uitwerkt als vorens je dat grootschalig invoert.
Een soort van continu leren.
Ja, zeker. En het moet ook, want de context verandert voortdurend. Wat we nu doen rondom regulering van banken, ja, dat vonden we 20 jaar geleden grote flauwekul, want we zaten in de nieuwe economie en de bomen groeiden tot in de hemel en de banken leverden daar een hartstikke fijne bijdrage aan. Natuurlijk zijn we continu aan het leren, maar iets meer gevoel voor de onzekerheid, iets meer gevoel voor onvoorspelbaarheid, iets meer bescheidenheid daarin zou ons wel passen en zou wel behulpzaam zijn, denk ik, in de politiek.
Ja, dan ben ik het met je eens. En even om gewoon even de stoelen om te draaien. Kijk, ik zie wel dat er heel veel programma's zijn. Hè, soms is het te benoemen, maar die of cultuur of leiderschap of ethiek of et cetera bij de overheid moeten realiseren. En die programma's die hebben uiteindelijk ook allemaal een programmaleider of een programmamanager. En die programmamanager moet uiteindelijk ook ergens via naar de staatssecretaris. Dus wat je krijgt is, dit gesprek wordt nooit gevoerd, want die programmamanager moet uiteindelijk gaan verantwoorden waar hij of zij de vinkjes op heeft behaald. En dan heb je weer het enige dat telt is belangrijk. Dus als je 100 vinkjes kan laten zien voor dialogen, top gedaan. Maar waar die dialogen over gingen, of het zinnig was om die dialogen te voeren, of die dialogen op de juiste wijze zijn gevoerd, en of er is veranderd, wordt nooit besproken. Dus dan heb je weer de idiote rationaliteit. Het gaat puur om dat instrument. Want ja, uiteindelijk, zelfs als ik in die stoel zou moeten zitten, kom je bij de staatssecretaris en vraag van, hoeveel vinkjes heb je voor mij? Wat kan ik hier tellen? En dat zorgt wel echt voor een heel lastig, nou, je noemde het pervers systeem, maar dat zorgt wel voor een heel lastig systeem waarin mensen die het goede willen doen, hun werk niet goed kunnen doen.
Daar kun je over gaan zitten somberen. Maar er zijn ook voorbeelden van hoe het anders kan. Buurtzorg is daar een mooi voorbeeld van. Waar er vertrouwen wordt gegeven aan professionals. En waar zij een heel breed pakket aan taken moeten verrichten. Dat lijkt niet economisch. Het lijkt economisch dat een goedkope kracht simpele taken verricht en een dure kracht lastige taken. En dat je dat dan allemaal netjes registreert, coördineert, zo efficiënt mogelijk inricht. Zo is het bij veel zorgverleners georganiseerd. Buurtzorg die zegt, het is jouw verantwoordelijkheid, het is jouw cliënt. Dit zijn alle zaken die hier gedaan moeten worden. Veel succes ermee. En wat blijkt, dat mensen, zorgprofessionals, sterk intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat er juist veel efficiëntieverlies was in al die overdrachtsrapportages, die minutenregistraties. Veel van ons klagen erover dat er enorme bureaucratische last op onze schouders drukt. En dat het verstandig is om die wat te verlichten met buurtzorg. Als heel erg mooi voorbeeld, vind ik.
Ja, tegelijk. Ik doe echt een aantal opdrachten in de zorg. Tegelijkertijd vind ik hem ook wel heel lastig. Juist de mensen in de zorg, zorg breed, die zijn inderdaad zo intrinsiek gemotiveerd dat ze echt over alle grenzen heen gaan. En dat zijn vaak hun eigen grenzen. Dus waarbij je ziet is dat de problemen steeds meer naar beneden worden geduwd. En het is echt tijd dat ze weer omhoog worden geduwd, de politiek in, want het is niet meer op te lossen. Het is echt, soms snap ik het werkelijk niet meer. En ik weet dat er ook mensen zijn die daar bijvoorbeeld, en burn-out is het een, maar gewoon half suïcidaal zijn. Maar je hebt zoiets van, ja, ik moet morgen gaan. Want we waren een team van 7. En het was al een team van 7 in tussen, wat ik zei, 2000, 2020, waar de productie, denk ik, toch wel de overhand had. We waren een team van 7 en als we alle 7 100% draaiden en ook weinig leuke babbeltjes deden en niet een volle lunch deden, dan was het werk net te doen. Het werk is meer geworden en we zijn nu een team van 3, want 4 hebben een burn-out. En ik durf morgen gewoon niet ziek te melden.
Maar waarom is dat? Omdat er veel te veel energie en negatieve energie gaat liggen in verantwoording.
Onder andere,
uiteraard meer dan dat. Ik mopperde wel eens als docent. Ik ben meer tijd kwijt met het verantwoorden van mijn onderwijs dan het verzorgen ervan.
Ja.
En op die manier, als je niet gekend voelt als professional, als je niet gewaardeerd voelt, dan levert dat ook negatieve energie op. En dan belemmert dat de productiviteit. Hè. We doen allerlei experimenten in de economische wetenschap om te kijken naar wat motiveert mensen. En het traditionele verhaal is, if you pay peanuts, you get monkeys. Het traditionele verhaal is, je moet mensen veel betalen, want dan gaan ze harder werken. Het traditionele verhaal is dat je ook de baas dezelfde bonussen moet geven als de aandeelhouders. Want dan heb je niet het probleem dat de baas misschien niet zo hard werkt. Maar dan werkt hij ook voor zichzelf en voor de aandeelhouders. Dus hartstikke goed. Dat is het traditionele inzicht. Uit heel veel experimenten blijkt dat we juist creativiteit belangrijk vinden, dat we juist gewaardeerd willen worden, dat we juist gezien willen worden, dat we het gevoel willen hebben dat we eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat, nou ja, autonomie.
Autonomie, sociale acceptatie door je omgeving, je leidinggevende, et cetera. Ja. En het is helemaal waar hoor. En heel veel van deze gedachten hangen leven nu ook in heel veel organisaties. Maar tegelijkertijd zie je wel dat het voortbestaan, het verantwoording van wat je gedaan hebt en wat je met dat geld doet, uiteindelijk vanuit de ministeries die daarboven hangen, uiteindelijk toch het hardst drukt. Want die programmamanager waar ik het uiteindelijk net over had, of die ziekenhuisdirecteur, die zegt ook, ja, weet je, ik heb zoveel geld en zoveel mensen en het moet zomaar draaien, dus wat wil je dat ik doe?
En het is niet alleen ministeries, hè? Het is een uitzichtloze regelcyclus die we op veel terreinen terug zien komen. Ook bijvoorbeeld in het toezicht op de banken. Een mooie anekdote wordt wel eens verteld door Peter Blom, voormalig CEO van Triodos Bank. Die rapporteerde aan de Nederlandse bank dat hij geen bonussen betaalt. En ik kreeg zijn rapportage terug, had het niet goed ingevuld, want hij moest uitleggen waarom hij geen bonussen betaalde. Nou, dat is gewoon een illustratie van een uitzichtloze regelcyclus. Ja. We zijn niet meer gewend dat dingen mis kunnen gaan. En als het misgaat, komt er weer een nieuwe regel en nog weer een nieuwe regel. Gaat het mis, moet het ook allemaal gecompenseerd worden. Zo vergroten we de complexiteit alleen maar en komen we in een uitzichtloze cyclus terecht. We moeten terug van de compliance benadering, zoals dat heet, naar de integrity benadering. En bij de integrity benadering ga je ervan uit dat mensen van nature het goede willen doen en dat je dat moet stimuleren. Bij de compliance benadering ga je ervan uit dat mensen van nature het slechte willen doen en dat je ze moet straffen. En we zijn veel te veel doorgeschoten in dat negatieve mensbeeld, in een uitzichtloze regelcyclus. En dat kost zo ontzettend veel energie, capaciteit, dat het belangrijk is om daar weer een andere wending aan te geven.
En denk je ook dat dit een verhaal is waar we mee ook op de bühne moeten, om dat ook in de maatschappij te laten landen?
Nou, ik heb dat bijvoorbeeld zelf gedaan als lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hebben wij een rapport gepresenteerd, alweer meer dan 10 jaar geleden, want het was nog toen ik niet in de Eerste Kamer zat. En dat rapport ging over de parallellen tussen de bankencrisis en het regelcircuit, het regelcircus in het onderwijs, zorg en volgens mij hadden we de woningmarkt ook erbij. Dat laatste weet ik niet meer helemaal zeker. Dus die geluiden zijn er, maar het is ook best hardnekkig.
Ja.
Het is gewoon heel ingewikkeld om te zeggen, als iets misgaat, goh, wat vervelend nou. Ja, we gaan de lessen trekken, maar veel meer kunnen zitten niet op. Het kan eenmaal af en toe gewoon fout gaan. Ja, het is hartstikke jammer. Maar als ik daar nog een keer 10 regels maak om te voorkomen dat het fout gaat, gaat het op andere terreinen weer fout. Hè? Dan komt het zo'n berg verantwoording erop af dat de verzorging van de taken enorm ondergesneeuwd raakt.
Je had het aan het begin over context waarin besluiten worden genomen. Zitten we nu wellicht ook in een tijdsgeest aan een context waarbij een tijd lang heel veel kon en mocht? Denk daarbij ook aan de Bulgare affaire, wat dan een toeslagenaffaire heeft veroorzaakt, maar ook heel veel andere aspecten waarin er heel veel zwart werd gewerkt of misbruik werd gemaakt van voorzieningen, of dat er wellicht niet werd verantwoord hoe men aan de budgetten, hoe de budgetten werden uitgegeven. Dat we nu door zijn geschoten in een context waarin we heel erg op de compliance zitten, maar daarin wel de menselijke maat en de bedoeling, het waardevolle, het waarom van iets vergeten zijn. Zijn we daar een doos doorgeschoten nu?
Ja, je ziet echt een slingerbeweging.
Ja.
En wat interessant is, is dat Pieter Omtzigt meeslingert. Want hij was degene die zo kritisch was naar de Bulgare fraude en vond dat dit strenger moest gebeuren en daar strenger op fraude moest worden gecontroleerd.
Ja.
En hij is nu degene die met de gevolgen van zijn eigen uitspraak aan de haal is gegaan en heeft gezegd, oh wacht even, dat willen we eigenlijk helemaal niet.
Ik heb dat vaker gehoord, maar ik vraag me af of ik dat wel zo'n, en ik werk ook wel eens in die context, of ik dat wel zo'n eerlijke uitspraak vind. Want ik denk aan de ene kant moet je natuurlijk wel, volgens mij waren de beelden dat ze met van die oranje pasjes zo in Bulgarije aan het pinnen waren met Nederlands geld. Ja, daar moet je natuurlijk tegen optreden. Ik bedoel, en een toeslagenaffaire, daar moet je ook tegen optreden of schandaal. Dus ik weet niet, ik vind dat een beetje een iets te makkelijk voorbeeld. Want ik denk, ja, weet je, als het niet goed is, is het niet goed. En het is niet de bedoeling dat Nederlandse voorzieningen door mensen die het niet nodig hebben worden gebruikt. Dus het is prima om daar tegenop te treden. Maar ik ben het wel volledig met je eens dat het beeld van vertrouwen in plaats van wantrouwen En dat je kan zeggen van, en dat denk ik ook met, ik las laatst iets, volgens mij ging dat over ouderenzorg. Ja, er kan af en toe eentje ontsnappen die dement is. Maar om ze maar allemaal aan het bed vast te binden, met het gevoel van zekerheid, dan ontsnapt er geen één. Ik weet niet of dat het waardevolle, het betekenisvolle nog dient. Ja. Dus ik denk dat we veel meer moeten bewegen naar een maatschappij waar we accepteren dat af en toe iemand uit het bejaardenhuis ontsnapt die dement is. En misschien naakt de bakkerij in komt. In plaats van dat we denken van sluit ze allemaal op met 3 verpleegkundigen die allemaal overspannen zijn. En over 3 weken allemaal in een burn-out zitten. Want dan hebben wij het gevoel dat het goed gaat.
Ja, zeker. Dus accepteer risico's. Die zijn niet uit te sluiten en daar hebben we mee te leven. En ik denk dat dat overigens ook wel iets Nederlands is, dat we dat heel moeilijk vinden. Hè? We zijn gewend om de dijken allemaal netjes op te hogen, om land te winnen. We zijn ook een klein land, dus het is allemaal nog een beetje, het leek allemaal lang controleerbaar en beheersbaar. Ik denk dat we dat voor een deel los moeten laten. En dat het ook belangrijk is om het rationele mensbeeld los te laten. Want je ziet dat de oplossing van de Bulgare fraude werd gezocht in hele strenge toeslagenregels. Ervan uitgaan dat iedereen precies weet van, deze maand heb ik meer verdiend. Ik moet dit onmiddellijk doorgeven, want anders dan gaat het mis met mijn toeslagen. En inmiddels de Wetenschappelijke Raad voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een rapport gepresenteerd, De Menselijke Beslisser. En daarin geven ze een voorbeeld. En volgens mij komt dat van de ombudsman. Dat een alleenstaande ouder met 2 kinderen heeft iets van 12 instanties waar die mee te maken heeft. En 80 inkomensmomenten per jaar. Zoiets. Het is echt, echt extreem. En dat is toch allemaal gebaseerd op het beeld dat we cool en calculerend zijn, dat we onze financiën op orde hebben, dat we precies weten wat de regels zijn. Dus we moeten echt naar een realistischer mensbeeld en naar minder complexiteit en naar het omarmen van risico's die daar dan nou eenmaal bij horen.
Het is wel grappig dat je dat vertelt over die dijken en dat het heel Nederlands is. Want een van mijn opdrachtgevers kwam terug uit Nieuw-Zeeland. En toen was er, ik heb niet echt gevolgd. En enorme overstromingen waren er. En het was gewoon normaal. Weet je, dit soort dingen. De natuur is nou groot en machtig en dit soort dingen gebeuren. En ze gaf ook aan van, ja, volgens mij heeft dat ook wel iets met de cultuur te maken. Dat het ook mensen creëert die denken van, nou ja, dingen gebeuren. In plaats van dingen creëert van, dit is misgegaan, wiens schuld was het? Hè? Wie heeft de dijk niet versterkt? En even om een filosofisch sprongetje te maken. Denk je daarbij ook, als je kijkt naar de Grieken, naar de antieke Grieken dan, of bijvoorbeeld de onbewogen beweger in dat wereldbeeld van de antieke Grieken, was bevoogde heel veel op basis van liefde. Dus de onbewogen beweger die laat het heelal bewegen en alles in beweging komen, door maar, nou ja, filosofen aan het bedachten, dus denken over het denken, en dat is het mooiste wat er is, maar door de liefde die daarvoor is, beweegt alles. Terwijl in de moderniteit de beweging ontstond naar contracten. Contract tussen overheid en burger, maar ook contracten tussen burgers onderling. Is dat wereldbeeld van contracten wellicht verouderd?
Zeker. Ik vind het ook wel interessant, als ik het terugbreng naar mijn eigen discipline, dat die is gestart met de publicatie van The Wealth of Nations door Adam Smith, 1776. En in die publicatie gaat het erg over hoe iedereen zijn of haar eigen belang nastreeft, hoe de markt dit in goede banen leidt, hoe het prijsmechanisme daarin opereert. En dat is de economische wetenschap gaan domineren. Dat is ook de inrichting van onze maatschappij gaan domineren. De wonen is een markt, terwijl wonen een recht zou moeten zijn. En interessant is dat Adam Smith ook de auteur is van The Theory of Moral Sentiments. En The Theory of Moral Sentiments gaat over liefde. Over naaste liefde. Over een moreel kompas. En over hoe elementen net zo belangrijk zijn voor het goed opereren van een maatschappij. Waarbij goed overigens natuurlijk ook meteen normatief is, maar daar kwamen we al in het begin op. Wat is nou goed? Niet economische groei, maar brede welvaart. Dus ik zie wel een parallel in de economische wetenschap en hoe die zich heeft ontwikkeld en ook hoe wij daar naar luisteren met wat jij betoogt over de oude filosofen en belang van liefde. Ik zou daar parallel daaraan willen pleiten voor meer aandacht voor de theory of moral sentiments. En voor de manier waarop we met elkaar opereren. En het mensbeeld is toch te veel eentje geworden van eigenbelang, financiële prikkels, extrinsieke motivatie, van nature slecht. Zie ik toch graag omgebogen naar algemeen belang, met zorg voor elkaar, met de behoefte om in een bepaalde omgeving te opereren, met intrinsieke motivatie. En moet er goed nagedacht worden over hoe dat nou verder gestimuleerd kan worden.
Ja, en ik even gewoon om persoonlijk in te stappen. Ik merk ook, kijk, ik heb uiteindelijk 3 studies gedaan om erachter te komen wat ik eigenlijk echt wilde doen. En ik had het geluk, maar ook het ongeluk, om ook op bijna iedere functie aangenomen te worden. Om 3 maanden later erachter te komen, dat wil ik echt niet. En wanneer je de ruimte krijgt om daarin te mislukken, en die ruimte is er ook, van die constante verantwoording van budgetten, begrotingen en geld die er niet is, dan krijg je ook op termijn echt de ruimte om iets fundamenteels terug te geven. Echt toe te voegen. Dus dat mensbeeld van, oh, hij maakt misbruik van het systeem en het kost zoveel geld. Dat is denk ik niet correct. Het is denk ik mooier als je als mens de kans krijgt. Kijk, toen ik studeerde was dat er niet. Dus toen ik heb ook iets gedaan op het gebied van beleid. Toen ik aan het studeren was, werd er heel trots het pressure cooker model voorgesteld. Waar ik gewoon oprecht niet begreep waarom dat goed was. En op die leeftijd dacht ik, ja, ik zal het wel niet snappen. Ik had wel een enorm grote mond, maar er zat ook een enorme onzekerheid achter. Van ja, waarom begrijp ik het niet? Ja, dan voeren we de druk op de studenten en is het net werken en dan moeten ze van 9 tot 5. Terwijl ik merk met al die omwegen die ik gevolgd heb, heb je uiteindelijk wel een stabiele basis gevormd waar je uiteindelijk echt iets van waarde kan doen voor de maatschappij. En ik doe af en toe van die talentenprogramma's. Daar kom ik gewoon mensen tegen die dat maar doen. Omdat ze dat maar moeten doen. En ook omdat ze het kunnen. Maar dan krijg je wel echt professionals die redelijk vervreemd zijn van zichzelf. En uiteindelijk ook door het perverse systeem waar ze in terechtkomen, ook redelijk vervreemd raken van de maatschappij. En uiteindelijk zijn we samen allemaal de maatschappij. En dan creëer je ook een wantrouwen naar dat systeem. Ja, omdat het systeem de onderliggende waarde niet dient. Dus als je kijkt naar dat systeem en denkt van ja, ik zeg maar wat. Politie die heftig discrimineert en mensen in elkaar slaat. Maar niet 1 keer, niet 2 keer, maar stelselmatig in bepaalde wijk. En het systeem, we hebben het over de toeslagen gehad, die in plaats van degene die dat nodig hebben te ondersteunen, redelijk kapot maakt. He, dat zijn harde woorden, maar ik heb er geen andere woorden voor. Of een systeem die herintensivering van de landbouw vraagt, keer na keer, via banken die daar ook in gespecialiseerd zijn, en vervolgens de dag daarna zegt van, ja, nu moeten jullie stoppen met stikstof. Dus als je kijkt naar de mensen die daar ongelooflijk last voor hebben, van hebben en er niet voor opgeleid zijn om dit helemaal uit te pluizen, die snappen er natuurlijk niks meer van. Dus ik zou het heel mooi vinden als we wat dichter bij het waardevolle konden komen wat iets doet. En hè, dus als het waardevolle, als het waarom, als het ontstaansrecht van de politie bescherming is, dan wil ik ook dat die politie wordt beoordeeld op bescherming. En ik snap de complexiteit, hè? Dus ik snap dat ze ook budgetten moeten halen, moeten verantwoorden, het voortbestaan moeten verantwoorden. Maar ik mis dat gewoon nu in de samenleving.
Nou, waar ik echt best een hekel aan heb, is al het gemopper en gechagrijn in Nederland. Ik was net weer even in de Verenigde Staten. Ik ben daar niet voor niks weggegaan. Ik vond de ongelijkheid niet om aan te zien. Ik vond de armoede verschrikkelijk schrijnend. Nou, ik had daar moeite mee. Maar wat ik zo heerlijk vind in de Verenigde Staten is de warmte en het optimisme. Dat je ergens binnenkomt, how are you? En dat is, nou, misschien kun je dat oppervlakkig vinden. Ik vind het gewoon aardig en vriendelijk. Ik krijg daar een goed gevoel van. En ook als ik andere mensen zo bejegen. En als ik me even excuseer, als ik ze aanstoot en zij doen hetzelfde. Ja, dat vind ik gewoon een prettige manier om met elkaar om te gaan. Ik vond het ook heerlijk toen de crisis uitbrak dat Obama riep: Yes, we can. We gaan die crisis eens aanpakken, vol optimisme. En in Nederland hebben we echt heel veel dingen super goed geregeld. Niet normaal hoe goed wij dingen hebben geregeld. En zeker, er zijn grote problemen die aangepakt moeten worden. Stikstof is een enorme uitdaging. De woningmarkt die op slot zit, verschrikkelijk. De mensen die met kwetsbare contracten, ZZP'ers, flexwerkers, mogen we niet accepteren. Maar ik word heel erg chagrijnig van. Het voortdurend benadrukken dat alsof alles misgaat. Ik denk ook, ook als je op Twitter leest, dan denk je, nou, ik ga gewoon emigreren. Waar ben ik nou dan beland? En toen de crisis bij ons uitbrak, toen kregen wij een persconferentie van drie heren in jaket. Dat was Balkenende, Bos en Wellink. En oh, dat ging toch helemaal de verkeerde kant op met ons land. En wat je ziet is dat een dergelijk handelen een eigen leven gaat leiden. Het is een self-fulfilling prophecy. Als je zegt, yes, we can, dan gaan we met enthousiasme en optimisme zetten we de schouders eronder. En als je zegt, oh, wat verschrikkelijk allemaal, dan kost je dat. Economische groei heeft Lans Bovenberg berekend. En dat was een sombere troonrede in 2004. En dat heeft volgens Lans Bovenberg ons 3/4% economische groei gekost. Met natuurlijk de kanttekening die ik eerder heb geplaatst, dat economische groei niet de indicator is, maar dat dat er een bredere indicator van welvaart zou moeten zijn. Maar desalniettemin wil ik toch ook wel even gaan tegenhangen bij het verschrikkelijke, sombere kommer en kwel verhaal. Wij scoren heel goed waar het gaat om geluksindicatoren.
Ik vind het wel grappig hoe het heilig huisje eigenlijk is dat die modellen weinig voorspellen, hoe vaak we er een beroep op doen, inclusief die geluksindex. Mag
Nou,
ik?
nee, maar wat ik zeg niet, je moet helemaal geen modellen hanteren. Je moet, en ik zeg ook niet, je moet geen indicatoren hanteren. Je moet juist een breed scala aan indicatoren. En je moet meerdere modellen om te kijken naar de onzekerheid in die modellen. Plus je moet naast het tellen ook aandacht schenken aan verhalen die een belangrijke rol spelen. Dus ik zeg niet dat ze niet zinvol zijn. Ik zeg dat ze te dominant zijn geworden.
Ja,
Misschien.
het interessante is ook om te onderzoeken hoe vaak dat in beargumentatie wordt gebruikt. Dus uiteindelijk, als we dat verhaal aan het vertellen zijn, hoe vaak we terug zijn gevallen op die modellen. Je gaf aan, volgens mij zei je, ik heb een hekel aan, klopt dat? En dan begon dit verhaal, of ik word zo moe van, of
Oh
chagrijnig.
ja.
Ja, als ik zo vrij mag zijn, wil ik dan ook vertellen waar ik zo moe van word. Ik word oprecht, en tegenwoordig kom ik aan wat tafels te zitten, ik word oprecht zo moe van dat gelobby en genetwerk. Dat vind ik ook heel erg Nederlands, waarin er wordt gedaan alsof alles goed gaat en mensen binnen 2-3 jaar op een nieuwe mooie functie zitten en de daadwerkelijke problemen bij de organisaties waar ze weg zijn gegaan niet zijn geadresseerd. En dat zie ik echt in de Nederlandse top, is het leuke verhaal, het netwerkend verhaal. En als je kijkt waar die mensen gezeten hebben, welke mooie functies ze daarna hebben, de daadwerkelijke problemen zijn niet geadresseerd. En daar word ik echt doodmoe van. En ze gaan van het ene mooie dossier naar het andere mooie dossier, maar ze laten echt iets achter waarvan ik denk van, wat heb je hier dan gedaan? En dat stervensbereidheid, hè, Japanners kunnen dat zo mooi om te zeggen, ik blijf hier, of ik fix dit, of het gaat dan ook niet goed. En dat erken ik dan ook, en dat mis ik. Dus wat mij mag die somberheid er zeker zijn, maar blijf dan ook even ergens voor staan, omarm de complexiteit, duld het ongemak en blijf daar ook zitten tot je dat hebt opgelost.
Nou, ik heb van mijn vader een hele belangrijke wijsheid geleerd en die houdt mij goed staande. En die is om mij vooral druk te maken om dingen die ik kan beïnvloeden. En niet om dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus het gedrag van anderen, daar kan ik niet zoveel mee. Waar ik wel iets mee kan, is welke ingrediënten spelen een belangrijke rol in het politieke proces. Waar ik wel iets mee kan, is de dominantie van neoclassieke modellen in de economische wetenschap doorbreken, door alternatieven te schetsen. Dus ik vind het goed om somber te zijn, om uitdagingen te zien. Maar ik ga echt niet zitten somberen over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Die inspireren mij om te kijken waar ik wel het verschil kan maken.
Mooi, mooi. Hey, gezien de tijd komen we langzaam, maar zeker richting het einde toe. We hebben de hond niet gehoord, maar die zal ongetwijfeld nu wel...
nu dat is wel een buurjongen die tegen de muur aan het voetballen is.
Oh, dat hoor ik niet. Horen wij niet. Dat, ja, omdat je een microfoon op dat hartje hebt gezet, wordt dat eruit gefilterd. Is er nog iets wat je kwijt wilt? Is er nog iets waarvan je dacht van, ja, daar wilde ik het eigenlijk graag over hebben? Dan kan dat nu. Hoeft niet, mag.
Nou, ik kwam echt volstrekt onvoorbereid dit gesprek in. Dus ik had ook niet van tevoren een idee. Dit is wat ik wil meegeven. Ja, ik vind het zelf ontzettend eervol om te doen wat ik mag doen. Ik heb altijd mijn eigen passies gevolgd en ik wens een ieder dat toe met de wijsheid. Zet je in voor de zaken waar je verschil kunt maken, waar je de wereld een beetje beter kunt achterlaten voor toekomstige generaties. En ik denk dat, ik was kennelijk uitgenodigd omdat er een heel negatief beeld over de politiek is.
Ja, dat heb ik nooit zo verteld, maar dat is het denk ik wel. Ja.
Maar er is gewoon ontzettend veel te doen in de politiek. Dus ik vind het dan ook een beetje makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen, dit deugt niet en dat deugt niet. Nou, kom er maar bij. En kijk maar eens wat voor verschil je kunt maken. Zorg er maar eens voor dat de debatten in de Tweede Kamer over een breder perspectief op ons welbevinden gaat. Zorg er maar voor dat vertrouwen in de overheid en in de politiek hersteld wordt. Zorg er maar voor dat we richting integrity gaan met een realistischer mensbeeld en met meer liefde voor elkaar. Dus dat drijft mij en dat wens ik anderen ook toe.
Dus geen kritiek op de wereld alsof je er geen onderdeel van bent. Stap in en doe mee.
Ja, exact. En kijk ook waar je zelf, waar je circle of influence is. En somber niet over zaken die je niet kunt beïnvloeden, maar kijk vooral waar je wel het verschil kunt maken en hoe dat, hoe dat betekenisvol kan zijn.
Mooi, mooi, dank. En dan wil ik wel toch nog even terug naar je heilig huisje. En een vraag die ik daarover altijd stel, ik denk dat jij dat al prima gedaan hebt, maar misschien kunnen we het samenvatten, is hoe kun je daarin het goede doen? Dus jouw heilig huisje was, politiek moet zich op economische modellen baseren, daar wilde jij tegenaan trappen.
Ja.
Weet je, dat geeft gewoon een gevoel van controle. Dat zie je ook wel in ons gesprek. We vallen toch terug op onderzoeken, op modellen waarvan we ook niet altijd de veronderstellingen voldoende van weten. Maar ja, het is ook niet voor niets. Hè. Die modellen proberen ook wel een voorspelling te maken. Die modellen proberen ook wel grip te geven. En tegelijkertijd is er ook een verantwoording nodig voor alles wat we doen en uitgeven. Nou, jouw voorstel was, laten we meer experimenteren, leren van wat er gebeurt en meer vertrouwen geven. Misschien voor de luisteraar, in het klein of in het groot, hoe kunnen we hierin het goede doen?
Het goede doen is de juiste doelen stellen. En het doel is niet economische groei, maar is welbevinden nu en in de toekomst, hier en in de rest van de wereld. En de instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn, zijn veel breder dan wij traditioneel dachten. We dachten altijd dat mensen cool en calculerend zijn en dat die met financiële prikkels de goede kant op geduwd kunnen worden. We hebben tegenwoordig een veel rijker mensbeeld en daardoor een veel grotere gereedschapkist. Geeft nieuwe kansen, maar biedt ook uitdagingen. Er is onzekerheid, er kunnen dingen misgaan. Daarom moet er geëxperimenteerd worden in beleid en moet er ook geaccepteerd worden dat het soms misgaat. En dat dan niet de reflex moet zijn, nog meer regels, maar dat de reflex moet zijn, hoe kunnen we vanuit respect voor elkaar, vanuit vertrouwen, zorgen dat het goede in de mensen naar boven komt en dat we dat een beetje fatsoenlijk met elkaar kunnen organiseren. En het helpt daarbij, zoals het motto van de Radboud Universiteit luidt, to change perspective. De wereld is niet eenvoudig. De wereld is complex. Bekijk die door verschillende brillen. Als je die door een economische bril bekijkt, zie je hele andere dingen dan wanneer je door een ecologische bril kijkt. Of door een sociale en culturele bril. En juist dat pluralisme, die complexiteit, moeten we omarmen. Verschillende perspectieven daarbij respecteren. Dat is niet eenvoudig, maar dat is wel de uitdaging waar we voor staan en waar ik mij in ieder geval met veel energie voor hard maak.
En mag ik daaraan toevoegen, vraagteken, dat we ook het systeem onder de loep nemen om te kijken van waar kunnen we wat gezondere prikkels toevoegen? Dus dat het niet is als vechten tegen een enorm systeem, maar dat het voelt van ja, het systeem helpt me een beetje ook om op gang, om al deze dingen die je opnoemde te realiseren.
Daarbij wil ik wel opmerken dat het belang van prikkels wel overgewaardeerd wordt. En helemaal het belang van financiële prikkels. Dat we ook steeds meer leren dat we door andere zaken beïnvloed worden. En dat dat een verruiming biedt van de gereedschapkist waar we uit kunnen putten. Maar verder een belangrijke toevoeging, dat we uiteraard altijd opereren in een systeem. En dat we moeten kijken naar welke bewegingsruimte hebben we daarbinnen. En misschien ook welke bewegingsruimte hebben we nog niet ingenomen. Omdat we te veel door één klein brillenglaasje keken, terwijl juist we meerdere brillen moeten opzetten om het brede perspectief te zien.
Ja, mooi. Ja, ik noemde het ook omdat je zelf ergens zei, pervers systeem. En het laatste ook wat je zegt, doet mij aan Foucault denken, die aangeeft van ja, vroeger had je het beeld van de gevangenen en de gevangenisbewaker. Dan was het, ja, van hem mag ik niet naar buiten. Later werd dat een beetje, ja, we houden elkaar zo gevangen. Wat mij heel erg doet denken, wat ik het mooiste voorbeeld en het gekste voorbeeld daarover vind, is FaceTime. Dus bij M&A-kantoren mag je niet naar huis omdat de ander er ook nog zit. Zo blijf je met z'n drieën tot 3 uur 's ochtends zitten, omdat je denkt, ja, hij zit er ook nog, ik moet er ook blijven zitten. Zo hou je elkaar gevangen. En dat idee kun je ook toepassen op, ja, maar ja, de politiek doet het niet, ik kan het niet, dus zo hou je elkaar gevangen. Maar uiteindelijk eindigt dat, als ik het goed heb geïnterpreteerd, in ik hou mezelf gevangen. Dus het zijn mijn eigen gedachtegangen, mijn eigen ideeën die me gevangen houden. En jij doet een oproep om je daardoor in ieder geval niet te laten beperken, maar vooral in te stappen. Dank! Wat mij betreft zijn de laatste woorden van jou. Je mag ze gebruiken of niet.
Nou, toen je dat zo zei, die woorden, moest ik gewoon weer denken aan Obama. Yes, we can. En laten we dat ook vooral voor iedereen mogelijk maken. Yes, we can. We hebben heel veel gehad over wat je hebt en wat je niet hebt. En de mensen die veel geld hebben en niet veel geld hebben. Wat ook heel erg belangrijk is om te kijken wat mensen kunnen. En veel kunnen niet zoveel, vanwege financiële beperkingen, maar ook omdat hun mentale capaciteit beperkt is en vaak ook door de financiële beperking. Dus er is een causaal verband als je minder geld hebt, dat je IQ minder wordt. Die beperkingen die zijn er. Het is belangrijk om daar in beleid aandacht voor te hebben. Wat ik zelf dan inspirerend vind, nogmaals, en als laatste woorden, is die uitspraak van Obama, yes we can.
Mooi, daar sluiten we ook mee af. Dank.
Graag gedaan.